Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Deze aflevering van Relaas is er dankzij onze vrienden van de show. Zij geven ons 2 euro of meer per maand, zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Sabine, dat is deze week onze nieuwe vriend van de show. Sabine, dankjewel. Jij krijgt van ons exclusieve verhalen. Je mag een kijkje achter de schermen nemen. In de podcast vind je die terug. En je krijgt ook een uitnodiging voor een exclusieve vertelavond alleen voor onze vrienden van de show. Dus beste luisteraar, als jij dit verhaal vandaag gratis beluistert, weet dan dat iemand anders het aan jou cadeau heeft gedaan. Dankjewel, Sabine. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Chris. Het is een slapstick verhaal als je het mij vraagt. De enige die het echt niet grappig vond, dat was Christa zelf. Die heeft het wel verteld in Hoogmis in Antwerpen.
Elk jaar, ongeveer zo rond deze tijd, wordt mij thuis de vraag gesteld: waar wilde jij nu op vakantie dit jaar? Naar Griekenland? Uiteraard. Dus gingen wij vorige paasvakantie voor de 4e keer naar Mallorca. Dat is een ongelooflijk schoon eiland met Pasen. Echt waar. Er kunnen zo van genieten. Wij wandelen ook heel graag. Dus dat was eigenlijk een beetje onze wandelvakantie. Dus wij dachten, oh, en dat is er groen, het is niet te warm. We kunnen daar lekker gaan eten s'avonds. Alles piek en span. Ja, ja, wordt geweldige vakantie. 1 april is onze eerste wandeldag. We zijn er helemaal klaar voor na een geweldig ontbijt in het hotel. En we parkeren onze auto, onze huurauto. We parkeren die net buiten Polenza. Dat is een stadje aan de kust. We zeggen, oh ja, want dan kunnen we nog zo wat door dat stadje wandelen. Kunnen we er allemaal van genieten. Stukje langs het strand. Oh, nog zo wat de zee zien. De bergen op de achtergrond. Ah ja, geweldig. En zo komen wij helemaal aan het beginpunt van de wandeling Cala de Boquer. We kenden ze. We hadden ze al eens gedaan, een van de vorige jaren. Je kunt dat zelfs met kinderen doen, staat in de gids. Dus wij dachten, makkie, rustig, om te beginnen. Wij zien zo wat bordjes met de fauna en de flora en doen heel geïnteresseerd. Oh, kijk, daar vliegt een valk. Oh, wauw, daar een geit. Echt geweldig. En op een bepaald moment komen wij aan een pijl die uit de grond getrokken is. En die heeft 2 richtingaanwijzers, maar die geven allebei dezelfde richting aan. Dus wij weten zo niet goed welke kant we moeten nemen. En we besluiten, we gaan langs rechts. Een paar honderd meter verder, rechts, zet ik mijn rechtervoet, zonder dat ik het weet, in een hoop slijk. Maar echt van dat vies, vuil, vettig, grijs, plakkerig slijk. Ik voel dat dat niet goed gaat komen, dus ik denk, oh nee, ik moet heel rap met mijn linkervoet terug wat in mijn evenwicht geraken. En ik besef dus niet dat eigenlijk daar de grote slijkpartij pas begint. Dus ik denk, waarover komt mij hier? Ik begin dus van die helling af te gaan. Maar ik denk, ja, dat kun je niet glijden noemen. Dat kun je ook niet waggelen noemen. Dat was iets heel raar. Precies of ik was op ijs aan het stappen en ik had geen grip. En ik voelde echt ongelooflijke paniek. En echt waar, niet gelogen. Doodsangst. Ik denk, ik zie die rotsblokken op mij afkomen. Ik ga gewoon de vernieling in. Ik ga dit niet meer kunnen navertellen. Dat is hier gedaan met mij. En ik slaag achterover met mijn rugzak in het slijk. Achter mij, mijn man. Die dacht, ik moet die gaan redden, dus die was gekomen. Die was ook onderuit gegaan, iets minder dramatisch dan ik. Dus wij zitten er zo wat verweest in dat slijk, van wat is dat hier allemaal? En hij trekt mij recht en hij zegt, dat is een praktische geest, draai u een beetje naar de zon, want je hangt helemaal vol slijk en dan kan dat wat opdrogen. Ik zeg ja, over omdraaien gesproken. Je moet eens zien in mijn hand, want dat is tot helemaal omgedraaid. Oei. Ja, mij. Ik denk dat de wandeling gedaan is. De praktische geest pakt direct mijn ring van mijn vinger, omdat mijn hand dus gigantisch begint te zwellen. En wij beseffen, de wandeling is gedaan. Wij moeten terug. Wij moeten terug naar dat dorp. Wij moeten hulp gaan halen. We gaan dus in de tegenovergestelde richting die wandeling verder doen. We moesten terug en wij komen allemaal mensen tegen. Maar echt, die keken naar ons en oei, waar komen die uitgekropen? Wij zagen er echt niet uit, precies zo twee volleerde bouwvakkers. Wij stappen verder naar dat dorp. Ik weet zo, ik denk dat ik heel hard in een of andere roes was of zo. En mijn praktische geest... Praktisch genoeg spreekt er ook een mondje Spaans. Die ging bij de farmacie vragen waar wij met mijn hand terecht konden. Maar die van de apotheker zegt, oei, dat ziet er niet goed uit. Daar kunt u hier niet voor terecht. Jullie moeten naar de spoed, naar een ziekenhuis. Dat is een half uur verder rijden in Inca. Ja, er zit niks anders op. Hè. Wij moeten naar Inca. Onderweg komt mijn man op het briljante idee... Ja, maar zegt hem, dat is een spiksplinternieuwe huurauto. Wij kunnen daar zo niet in gaan zitten, hè, met ons slijkkleren. Wij moeten nu ergens handdoeken gaan kopen. Ik zeg, sorry, maar echt, ik moet kwijt niet waar naar het toilet. Ik ben kwijt niet hoe vies. Ik wil mij maar gaan opfrissen in dat hotel. Ik wil geen handdoeken gaan handdoeken kopen. Wij komen in een soort van kleine Aldi terecht, waar natuurlijk geen handdoeken waren, zeker geen strandlakens, alleen zomaar de setjes theedoeken in de promotie van de zegeltjes. Dus die hebben we dan maar ineens met een hele hoop opgekocht om dat helemaal te draperen in de auto naar Inca, naar de spoed. We komen eraan, 1 april, zaterdag. Gelukkig, niet te veel volk. Maar dat was daar iets heel raar. Dat was daar echt een donker hol waar zo twee dames onder een TL-buis zaten. Een paar gemondmaskerde verpleegsters, wij droegen die al lang niet meer, daar wel. Zo'n paar ongure typen. En wij staan er zo wat aan die balie, zo van, het dingetje van de ziekenkast en ons kaartje en waar zit dat? En die mevrouw die hoort dat wij Nederlands spreken en die zegt, ah, ik ben een Vlaamse. Ik kan jullie goed kunnen helpen. Ik woon hier al heel lang, ik kon dat allemaal arrangeren. En ik ga de traumaarts al op de hoogte brengen dat jullie eraan komen. Amai, chance, een Vlaamse. Dus wij naar de container waar de traumaarts zou zitten. Die wachtzaal, dat was iets van voor de oorlog, met allemaal van die ijzerbankjes en ijzerstoeltjes, waar je niet direct heel hard op je gemak begon te voelen. En wij zitten er zo wat met twee wat te zwijgen van oh, wat overkomt ons hier nu toch allemaal? En ineens gaat de deur open. En mijn traumaarts die staat daar. En die zegt met een Spaans accent, mijn officiële naam, Christa Philips. Ik ga er naartoe, ik laat mijn hand zien. Señora, broken. Ik dacht, ja, dat had ik precies al wel begrepen. Dit doet teken dat ik mee moet gaan naar een ander kotteke. Dat was iets heel klein, waar ze nog juist een onderzoekstafel hadden kunnen inmeppen. En nog een heel klein wit bureau waar dat iemand heel ijverig de administratie was aan het invullen. En die madame van de administratie die doet tekenen mij dat ik op die tafel moet komen zitten. Op het moment dat ik mij op die tafel zit, slaagt dat achterste stuk van die tafel gewoon in twee. Ik zak daar los door met mijn slechte hand in de lucht. Ik denk, dat is hier precies Fawlty Towers. Wat is dat hier? Enfin, helemaal in de sfeer van die Fawlty Towers dacht ik, kom aan, Chris, flink zijn, het niet opgeven. Maak er een grapje of zo over. En ik geef in mijn gedachten de traumaarts de naam Manuel van Fawlty Towers. De Manuel die roept daar ineens, ik weet niet veel volk mee in dat kotje. En dat stad is gewoon helemaal vol. En ik heb heel vaak gevraagd, please, can you translate? I don't understand you. Want die waren er maar in het Spaans aan het kakelen tegen elkaar. Niemand zei wat ze gingen doen, maar het werd hoe langer hoe drukker. En ineens, dat had ik wel begrepen, het begint zo te wijzen, vijf mannen waren allemaal voor één vinger verantwoordelijk. Eén iemand was verantwoordelijk om mijn linkerschouwen erachter te brengen. Hij zelf, de Manuel, ging de breuk zetten. Zo heb ik achteraf gevoeld. En hier, rechts van mij, was er een ander madame. En die moest mijn schouder achteruit trekken. En die zat heel de tijd heel bezwerend in mijn oor te zeggen... Tranquilo, tranquilo. Ik dacht, mannen, wat zijn die hier van plan met mij? En voordat ik het goed en wel besefte, en dat heb ik heel goed verstaan, hoor ik ineens uno, dos, tres, tirar. En die trekken ineens met z'n allen en de breuk stond op zijn plaats. Ik ben dat beginnen roepen van zet ik al een zot dat ik weet, dat werd zeer en alleen, wat is dat hier? Ik voelde mij echt keihard in de steek gelaten. Ze moesten mij naar de radiologie brengen, maar eerst moest er een verpleegster daar een gips rond doen. En ik verdacht ervan dat hij dat nog niet heel veel gedaan had, want dat was daar echt een gipstoestand van je welste. Ik heb half aangekleed in een karke, in de catacomben van het ziekenhuis, naar de radiologie. Ik kom terug... Ik zit daar op die tafel. Manuel komt binnen. Christa, Christa. No good. Ik denk, oh, wat zegt hij nu, no good? En die begint er tegen al die mensen terug uit te leggen. Van, ik had niet zo goed, nog niet goed begrepen wat hij mij aan het zeggen was. En dus die doet al teken dat die gips er al terug af moest. Ik denk, oh, wat is hier de bedoeling van? En die begint dus terug, allemaal vinger, hier, schouder. Ik denk, oh, nee. Dus ik begin daar te roepen, anesthesie, anesthesie, anesthesie. No, Christa, complicaciones. No. Ik denk, Manuel, die lustert gewoon in mij. Wat is dat hier toch? En ik was echt in shock. Ik heb geroepen, gehuild. Want ik dacht, mannen, dit is misdadig. God, dat ging een tweede keer. Ineens stompen zonder verdoving. Die Vlaamse erbij. Ja, madame, uw bloedvaten. Nee. Mijn man erbij, want die zat nog in de wachtzaal. Dus die had deel 1 al in de wachtzaal kunnen horen. Allee, iedereen, ja, maar het is voor uw eigen goed en je moet dat laten doen. Ik dacht, oké, dan ga ik nog maar eens heel hard roepen. Tweede deel. Uno, dos, tres, tirar. Roefel terug. Iedereen zijn job gedaan. En het was gefixt. Terug een gips daar rond. Maar een gips, dat wilde niet weten... Voor de mensen die de Flintstones kennen, dat was echt een Flintstones-knots. Dat was gigantisch. Dat was gewoon breed. Dat zat tot hier. Ik kon daar niet mee uit de voeten. En de Manuel die komt terug binnen met een lach en met zijn duim omhoog. Christa, super. Ik zeg, ja, nee, niet super. Ik doe dus tekenen die gips. Ik begon het echt benauwd te krijgen. Ik denk, man, ik kon niet hyperventileren. En ik, claustrofobie. Niks van. De Manuel die dacht, moes fixar. Dat heb ik ook nog zo'n paar woorden Spaans had ik dan toch begrepen. Dus ineens zegt hij Manuel, ja, die zijn taak zat erop. Oké, dag. Als jullie naar België gaan, dat gaat niet met zo'n gesloten gips. Je moet je laten openzetten, maar er moet er niet van naar mij komen. Oké, we zitten zo wat echt helemaal groggy in ons hotel een beetje te bekomen. Bellen ondertussen naar de verzekering. Ook een raar uitlegje, want die van de verzekering die zei dan... Hoor eens waarom in het hotel waar dat de beste plaats is om die te laten openzetten. Ik denk, moeten wij dat doen? Dat is toch de taak van de verzekering? Enfin, terug naar die kliniek, want wij moesten toch thuis geraken. Wij komen terug in die kliniek, zo gezicht aan de balie, omdat ze een afspraak moesten maken op de orthopedie, om die gips dus open te zetten. Want dat hadden ze wel gezegd. Je hebt een open gips nodig en een attest fit to fly. anders mogen er niet mee. Ik weet niet hoeveel stress, hoe moeten wij er aan geraken? Die zijn hier helemaal niet mee gaand. Enfin, wij zitten daar 10 april toch flink op de afspraak. In, aan de andere kant van dat ziekenhuis stonden er zo 3 verpleegsters zo wat in een kotje te kijken zonder ons. Van wie zijn dat? Wat doen die hier? En we horen zo dat die zo zitten te mompelen. Los extranjeros, los extranjeros. En die doen zo wat van... Wat komt hier doen? Ja, maar we hebben een afspraak voor die gips open. Die hadden er precies nog nooit van gehoord. Dus die nemen ons uiteindelijk dik tegen hun goesting toch mee in het kotteke. De behandelende arts die had gewoon geen goesting om te komen kijken. Dus die heeft orders gegeven door de deuropening. En zij moest de gips openzetten. En dat was ook een waar ik van wist. Dat is ook de eerste keer dat jij dat doet. Die zat er met te knoeien. Ik kon het nooit vergeten. Ik had een donkerblauw blouseje aan. Na 5 minuten zat ik helemaal ondergesneeuwd van de gips. Ik dacht, mens, ligt er toch iets over. Wat is dat hier nu? En dan hoorden we van in de kamer ernaast, mijn vertaler heeft dat dan uiteindelijk gezegd, horen wij die een dokter roepen tegen die verpleegster. Tot op het vel, tot op het vel. Dus zat dat niet diep genoeg opengezet. Enfin, het zat tot op het vel, windeltje er rond en wij konden naar België. Wij hebben absoluut geen problemen gehad met de terugvlucht. We zijn wel te weten gekomen. Je moet geen fit to fly hebben. Laat u dat niet wijsmaken als uw gips openstaat. Alleen als die toe is, dan heb je dat attest nodig. Dus wij zijn de vrijdagavond kei blij, maar we zijn thuis. En wij mogen de maandag onmiddellijk in Sint-Josef naar de orthopedist komen. Die bekijkt heel dat ding en die bekijkt vooral die gips van waar komt de gulle van. En die zegt, ja, ze hebben hun best gedaan, maar het staat eigenlijk scheef, dus je moet geopereerd worden. Oké. Er moet een plaatje in. Hè. Die spreken altijd in verkleinwoorden. Er moet een plaatje in. Dus om 1 uur mochten we al in Augustinus komen. En daar heb ik iedereen vanaf de eerste moment onbedanken geweest. Oh, ze zijn allemaal zo vriendelijk. Oh, en zo empathisch. En zo lief en zo attent voor mij. Ik zeg, ja, want van waar ik kom, dat was een ander verhaal. Ik word daar helemaal spik en span klaargemaakt om naar de operatiezaal gebracht te worden. Ik zit te wachten. De deur gaat open. En daar verschijnt een Spaanse schone. Die met een Spaans accent aan mij vraagt: bent u Christa Philips? En ik zeg: ja, en jij bent de dochter van de Manuel.
Dat was het relaas van Chris. Ze heeft het verteld in Hoogmis in Antwerpen in oktober van 2023. En wij zeggen bij relaas altijd dat je pas mag vertellen op het podium als het relaas een litteken is en geen open wonde. Bij Christa mag je dat echt vrij letterlijk nemen. Hè? Relaas blijft bestaan dankzij de steun van de cultuurafdeling van de stad Gent en onze zeer gewaardeerde vrienden van de show. Maar om in 2024 een nieuw seizoen van relaas mogelijk te maken, hebben wij extra geld nodig. Heel eerlijk. Dat geld wordt gebruikt om onze coördinator te financieren. En die ondersteunt meer dan 25 vrijwilligers. Dus wij zoeken nog 10 sponsors die relaas in 2024 willen steunen en die wij meenemen in al onze communicatie-inspanningen. Dat zijn flyers, banners, vertelavonden en natuurlijk ook in deze podcast. Dus als jij binnenkort reclame hoort in deze podcast, weet dan dat je er nog bij kunt horen en ook een reclameboodschap ernaast kan plaatsen als je een bedrijf hebt, tenminste. De firma dankt u.